Goedemorgen allemaal. Geliefde broeders en zusters, fijn om altijd weer in jullie midden te zijn om zo samen te zingen en de Heer te prijzen. Laten we het eerst eens even opzoeken. 2 Samuel hoofdstuk 6. 2 Samuel hoofdstuk 6. Dat is een intrigerende geschiedenis die we daar tegenkomen. Speelde zich af 1000 jaar voor Christus. Dat is alweer 3000 jaar geleden, dat stukje wat wij hier vanmorgen lezen. En het feit dat we daar vanmorgen nog lessen uit kunnen trekken, bevestigt voor mij de blijvende waarde van het woord van God. Ik heb er ook een thema aangegeven, 2 Samuel 6 vanaf vers 1. Ik heb het genoemd een nieuwe start maken. Een nieuwe start maken. En het is zo'n opmerkelijke situatie. Het gaat in dit stukje, ik leid het even kort in, over 2 optochten. De eerste optocht eindigt in een catastrofe. En de tweede optocht komt werkelijk tot zijn doel. Maar ik stel voor dat we eerst de verzen lezen, zodat er een mooie basis ligt waarop we verder kunnen gaan vanuit het woord van God. Er staat boven, vanuit de herziene Statenvertaling, David brengt de ark naar Jeruzalem. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was, vanuit Balaim Juda, om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heer van de legermachten die daarop troont tussen de gerubs. Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag. En Uzza en Achio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. En ze haalden de wagen uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag met de ark van God. En Achio liep voor de ark uit. En David en het hele huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Heer met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark van God en greep die omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toren van de Heer tegen Uzza en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar bij de ark van God. David ontstak in woede omdat de Heere Uzza een zware slag had toegebracht. En hij noemde die plaats Peres Uzza tot op deze dag. David was op die dag bevreesd voor de Heer en hij zei: hoe moet de ark van de Heer bij mij komen? David wilde de ark van de Heer niet bij zich laten komen in de stad van David, maar David liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom de Getiet. En zo bleef de ark van de Heer in het huis van Obed-Edom de Getiet 3 maanden lang en de Heer zegende Obed-Edom en heel zijn huis. Koning David werd de boodschap gebracht: de Heer heeft het gezin van Obed-Edom al wat hij heeft gezegend vanwege de ark van God. Toen ging David op weg en bracht de ark van God met blijdschap vanuit het huis van Obed-Edom over naar de stad van David. En het gebeurde nadat de dragers van de ark van de Heer 6 stappen gedaan hadden, dat hij een rund en een gemest kalf offerde. En David hubbelde uit alle macht voor het aangezicht van de Heer en David was gekleed in een linnen priesterhemd. En zo brachten David en heel het huis van Israël de ark van de Heer over met gejuich en met bazuingeschal. En het gebeurde toen de ark van de Heer in de stad van David kwam, dat Michal, de dochter van Saul, uit het venster neerkeek. En toen ze koning David zag springen en huppelen voor het aangezicht van de Heer, verachtte zij hem in haar hart. Toen ze de ark van de Heer de stad binnenbrachten, zetten ze die op zijn plaats midden in de tent die David ervoor gespannen had. En David bracht brandoffers voor het aangezicht van de Heer en dankoffers. Toen David klaar was met het brengen van het brandoffer en de dankoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heer van de legermachten. Hij deelde aan heel het volk, aan heel de menigte van Israël, van de man tot de vrouw toe, aan ieder 1 broodkoek, 1 klomp dadels en 1 rozijnenkoek uit. Toen ging al zijn volk zijn weegs, ieder naar zijn huis. En toen David terugkwam om zijn gezin te zegenen, kwam Michal, de dochter van Saul, naar buiten. David tegemoet en zei: wat zal de koning van Israël vandaag geëerd zijn, die zich vandaag voor de ogen van de slavinnen van zijn dienaren heeft uitgekleed, zoals een leegloper zich schaamteloos uitkleedt? Maar David zei tegen Michal: voor het aangezicht van de Heer die mij uitgekozen heeft boven jouw vader en boven heel zijn huis, door mij aan te stellen als een vorst over het volk van de Heer, over Israël, ja, voor het aangezicht van de Heer heb ik gehuppeld. En ik zal me nog geringer gedragen dan dit en nederig zijn in eigen oog. Maar met de slavinnen over wie je sprak, met hen zal ik geëerd worden. We gaan het samen bekijken. Ik schets nog even de situatie. Nu de vijanden van David verslagen waren en de hoofdstad opnieuw, of eigenlijk had ingenomen, had hij het verlangen om de ark van God naar Jeruzalem te brengen. En misschien mag ik nog even kort situeren hoe die ark eruit zag. Dat was een kist gemaakt van hout, 1,13 meter lang, 68 centimeter breed, 68 centimeter hoog. Van binnen en van buiten overtrokken met goud. Aan de buitenkant had je een prachtige gouden omlijsting. Aan de laagste hoeken van de kist zaten 4 houten ringen, overtrokken met goud. Daardoorheen 2 stokken, ook overtrokken met goud. Daarbovenop een deksel van dezelfde afmeting, een klomp goud waaruit 1 stuk 2 gerubs gedreven waren. Met hun aangezicht naar elkaar keek die 2 de gerubs op het deksel en met hun vleugelen bedekte zij dat deksel. En vanaf dat verzoendeksel, want het wordt het verzoendeksel genoemd, van tussen de gerubs had God gesproken in het Oude Testament. En die ark, die had een geweldige waarde in het Oude Testament. De ark was in feite het teken van Gods genaderijke aanwezigheid onder zijn volk. En zoals jullie wellicht weten, op de grote verzoendag mocht de hoge priester 1 keer per jaar in dat tweede gedeelte van die tabernakeltent komen, dat heet dan het Heilige der Heiligen, om verzoening te doen voor het volk en bloed te sprenkelen op dat verzoendeksel. Maar voordat hij vanuit dat heilige gedeelte binnen mocht gaan in het Heilige der Heiligen, moest hij eerst vuur leggen op dat kleine reukofferaltaar wat in het eerste gedeelte stond. En daardoor kreeg je een rookontwikkeling. En die rookontwikkeling die kwam ook binnen in het Heilige der Heiligen. Want hij mocht dat niet zien, dat verzoendeksel en de ark. Want anders zou zelfs de hoge priester sterven. Dus dat zijn hele heilige dingen. Dus je zou kunnen zeggen dat de ark van God in het Oude Testament als het ware de troon van God op aarde was. En David had een geweldig verlangen. Hij wilde de troon van God op aarde verbinden met zijn regering vanuit Jeruzalem. Hij wilde een theocratie. En hij had ook een geweldig verlangen, David. En ik denk dat het heel actueel is. En dat is ook een verlangen wat wij hebben. En dat verlangen is: hij wilde de aanwezigheid van God opnieuw onder de mensen brengen. Een belangrijke opdracht. En ik was even verbaasd. Als je dan ziet hoe belangrijk die ark is. 50 jaar lang had men die ark genegeerd en op een onbelangrijke plaats eigenlijk bewaard. Men gaf er weinig aandacht aan. En dat had ook te maken met de eerste koning van Israël, koning Saul. Maar David die wilde weer opnieuw eer geven aan die ark en het nieuw leven inblazen. En dat was ook goed voor de jongeren, moest ik even denken. Want ik kan me zo voorstellen, als iets 50 jaar genegeerd is, dat de jonge mensen er niet zoveel van af weten. Het zou best kunnen. Was op dat moment nog geen stenen tempel. Tot op dat moment had David eigenlijk een tent laten plaatsen op de oostelijke heuvel van Jeruzalem. David mocht wel de voorbereidingen treffen voor de stenen tempel, maar hij mocht hem niet bouwen omdat hij te veel oorlogen gevoerd had. Maar zijn zoon Salomo mocht dan het karwei gaan aanpakken op het juiste moment. En dan zien we hier in die eerste verse, dat is me nogal wat, met 30.000 mensen gaat hij dan naar een zekere Abinadab, waar dus die ark stond, om daarna richting tent te gaan op die oostelijke heuvel. En wat zien we dan in vers 3 tot 5? En dan wil ik een paar keer vanmorgen het woordje schijnbaar gebruiken. Schijnbaar. Dus ik begin al met schijnbaar had men veel eerbied voor die ark. Want die ark die werd voor het vervoer niet op, zoals men dat in België zo mooi zegt, op een occasiewagen neergezet. Nee, die ark die werd vervoerd op een spiksplinternieuwe wagen die met alle waarschijnlijkheid voor deze bijzondere gelegenheid gemaakt was. Dat vond men waarschijnlijk ook een beetje stijlvoller, ik weet het ook niet. En die wagen die werd voortgetrokken door twee ossen. En wat zien we dan? Dan is er een zekere Nagio. Die loopt dan bij die twee koeien aan de voorkant. En zijn broer Uzza die houdt de zaak aan de zijkant naast die wagen in de gaten. En wat een feest. En tegelijkertijd wat een plechtigheid. We zien hier een ere optocht voor God met zang en met muziek. En dat niet alleen. David die danste bij de ark. Hier wordt het vertaald met huppelen. Want het waren van die huppelen en van die kleine sprongetjes die dan gemaakt werden. Het waren van die uitgevoerde bewegingen. En zo gaven ze eigenlijk op een echte Oosterse wijze uiting aan een blijdschap, omdat de Heer in hun midden was, wat ook gesymboliseerd werd door die ark. Maar dan komen we bij 6 en 7, vers 6 en 7. Dan zien we dat die feestelijke stemming die daar was met die optocht, die wordt hier vreed verstoord. Hoe dan? Nu, die koeien, die ossen, die beginnen op een of andere manier te struikelen. Sommige uitleggers zeggen dat ze vast, dat die wagen vast kwam te zitten in één keer in de modder. Dat is allemaal nou niet zo belangrijk. Maar één ding is wel zeker, die wagen die begint op en neer te schokken. En die ark die dreigt op dat moment van die wagen af te vallen. En ik zou bijna zeggen, gelukkig, Uzza is in de buurt. En inderdaad, Uzza kan die ark nog tegenhouden. En wat gebeurt er? Hij valt dood neer. Als door een elektrische schok getroffen, blijft hij daar liggen. Ik moest nog even denken, opmerkelijk. Het verzoendeksel kon Uzza zelfs niet redden. Een catastrofaal einde. Een vreselijk incident. Een drama. Een domper op de feestvreugde. Een verschrikkelijke situatie. Ja, maar dat kan toch niet? Dat mag toch niet? We zetten hier een optocht op ter ere van de Heer. En de bedoeling was toch goed? Uzza, die wilde behoeden dat die ark, het belangrijkste van de Israëlische eredienst in die tijd, dat hij van die wagen zou vallen. Ik kan me nog goed herinneren, toen ik een paar decennia geleden dit voor de eerste keer las, dat ik ook best teleurgesteld was, dat ik het ook niet zo goed begreep. En David niet minder, want wat zien we in vers 8? Hij is totaal verslagen. Totaal. Staat, hij was diep getroffen. Hij was bang geworden. Hij durfde niet meer verder te trekken. Hij was bang dat er nog meer ongelukken zouden kunnen gebeuren. De feestelijkheden werden eigenlijk meteen gestaakt. En er staat hier eigenlijk dat David in woede ontstak. Hij was teleurgesteld in God. Hij was op dat moment verontwaardigd. Hij verzette zich ertegen. Hoe kan God een breuk slaan in zo'n optocht? Hij begrijpt er niks van en hij ziet de Heer op dat moment als een rechter zonder medelijden. Om het even actueel te maken. Er gebeuren in onze tijd ook wel eens dingen die we niet zo goed begrijpen. En die gebeuren dan plotseling. En denk je, hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Soms krijg je een antwoord, soms niet. Soms duurt het nog heel lang voordat je een antwoord krijgt. Maar hier is de situatie eigenlijk heel duidelijk. Want waarom had God dan zo'n moeite met dat hele gebeuren? Omdat de inzettingen die God in zijn woord gegeven had omtrent de eredienst, die werden volkomen genegeerd door David en nog een paar andere mensen. Als ik het nu heel populair mag uitdrukken, dan zou ik dit kunnen zeggen. Zij hebben niet in hun Bijbel gekeken. Wat was de doodsoorzaak van Uzza? Dat was de toren van God. Om het nou populair uit te drukken, Uzza wilde God een handje helpen. Maar eigenlijk dat handje helpen, als je dat vanuit die context bekijkt, dan was dat niet meer dan menselijke vroomheid. Weet u, als christen vandaag staan we af en toe toch, of regelmatig, in een spanningsveld van de volgende vraag. Pas ik mijn denken en mijn levensstijl aan de schrift, aan de Bijbel? Of pas ik de schrift aan mijn denken en aan mijn levensstijl aan? Vecht ik voor de zaak van de Heer? Of vecht ik voor mijn eigen ideeën? Of vecht ik voor mijn eigen grote gelijk? Als je terugkijkt in de geschiedenis, in het Oude Testament, maar ook in de totale kerkgeschiedenis, dan zie je dat er steeds weer opwekkingsbewegingen waren, dat er steeds weer vernieuwingsbewegingen waren. En dat ging altijd gepaard met het volgende getuigenis. God zegt, de Bijbel zegt, terug naar God, terug naar de schrift. En we leven in een tijd, vandaag de dag, waarin de mensen zich meer laten leiden door wat ze zelf van iets vinden. En dat zien we ook geïllustreerd 3000 jaar geleden, wat ze zelf van iets vinden. En wanneer ze bij dat iets dan een goed gevoel hebben, dan is het voor hen prima en voeren ze het ook uit. Maar goed gevoel, zien we ook hier, kan heel bedriegelijk uitwerken. Namelijk, met al zijn goede bedoelingen deed Uzza iets waarvan de Heer in zijn woord zegt dat het dodelijk was. Hij zag de arrogantie in het hart van Uzza. En waarschijnlijk had Uzza het doorgedrukt om die ark op een wagen te gaan vervoeren. En David, die liet het allemaal gebeuren, maar eigenlijk was David de hoofdverantwoordelijke en was hij ook verantwoordelijk voor het wat hier plaatsgevonden had. Vandaag de dag, ik probeer het ook een beetje actueel te maken vanuit deze geschiedenis. Vandaag de dag hoor je vaak zeggen, als je de Heere Jezus maar hebt en als we maar in de liefde wandelen. Die antwoorden die zijn natuurlijk waar. Maar die kunnen ook een alibi vormen om dingen van God te gaan relativeren die hij eigenlijk niet mag relativeren. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament zitten vol met voorbeelden van gelovigen die afzwakten en van Gods wegen afweken en de Bijbel steeds onbelangrijker gingen vinden. En we zien in het Oude Testament dat God het allemaal vooruitgezien heeft. Hij heeft er ook voor gewaarschuwd. En problematisch werd het vooral in het Oude Testament ook wanneer men die afzwakking niet meer zag. En dat ze dat ook niet meer als een afwijking wilden aanvaarden. En de profeten die gestuurd werden, die werden als fanatici gezien. Ik heb mezelf 4 vragen gesteld en die wil ik me nu stellen. En u mag hem ook aan uzelf stellen. Probeer het te doen. 1. Wil ik afzwakken om het christelijke getuigenis geloofwaardiger te laten overkomen in deze tijd? Dat is 1. Tweede vraag. Wil ik de weg van de minste weerstand gaan om het evangelie hiermee aanvaardbaarder te maken voor de mensen? 3. Wil ik mijzelf richten naar de tijdsgeest om te kijken of iets aanvaardbaar is of niet, door Bijbelse standpunten ruimer te gaan maken? Of 4. Wil ik naar het hele woord van God kijken, ook de moeilijke dingen van het woord van God proberen te begrijpen en me daarvoor inzetten op de eerste plaats in mijn eigen leven? Dan kies ik voor puntje 4. In Numeri, hoofdstuk 4, vers 15, voor degenen die dat willen noteren, daar zien we namelijk deze tekst. Ik ga hem even citeren. Als Aaron en zijn zonen bij het opbreken van het kamp en het bedekken van het heiligdom en van alle voorwerpen in het heiligdom voltooid hebben, mogen de nakomelingen van Kahat daarna komen om alles te dragen. En nu komt het, wat staat er dan? Maar zij mogen dat heilige niet aanraken, opdat zij niet sterven. Staat duidelijk in de wet. Hadden die twee jonge mannen, Achio en Uzza, dit niet moeten weten, die nota bene bij die ark waren opgegroeid. De ark moest bij het vervoer niet gereden worden op een wagen, maar moest gedragen worden op de schouder met die twee stokken die door die ringen gestoken waren, eentje ervoor en eentje erachter. En zo moest die vervoerd worden, de ark. En ik heb ook nog ergens gelezen in het Oude Testament dat die twee stokken, die mochten daar nooit uitgehaald worden. Die moesten er altijd in blijven zitten. Hadden ze nu in de Bijbel gekeken, dan zou dit ongeluk nooit gebeurd zijn. Trouwens, die ark die was ook helemaal niet te zwaar om met twee mensen te dragen en om die naar de berg Sion te brengen. Dus dat was op zich geen probleem. Maar wat is dan weer de les voor vandaag? De les voor vandaag is deze. We kunnen God niet zomaar eventjes gaan vervoeren zoals het ons het beste uitkomt. Dat is de les die ik eruit haal. Van wie hadden de Israëlieten dit rare idee van die wagen? Heel typisch, van hun aartsvijanden, van de Filistijnen. Filistijnen hadden op een gegeven moment die ark meegenomen naar hun eigen land. Ze dachten, dan zit Israël in de problemen. Wat hadden ze gedaan? Die hebben ze geplaatst in de tempel van hun afgod Dagon. En de volgende ochtend lag dat beeld van Dagon voorover, hoofd eraf, twee handen eraf, die lagen op de dorpel. En de mensen, die kregen allerlei gezwellen. En toen hebben de Filistijnen gedacht van, wij moeten hier zo snel mogelijk van die ark af. We sturen hem terug naar Israël. En hoe hebben ze dat gedaan? Op een wagen die voortgetrokken werd door twee koeien. Maar van de heidenen kun je niet verwachten dat ze gaan kijken. We gaan toch eens even kijken hoe we dus die ark terug moeten brengen naar Israël. Heidenen kijken niet in de Bijbel. Maar van zijn eigen volk verwacht God wel wat anders. De ark moest bij het vervoer bekleed worden met kleden. Daar wordt hier nou geen melding van gemaakt, dus daar kan ik niet veel van zeggen. Wel dat het vervoer alleen mocht gebeuren door de levieten en de priesters. Was ook niet gebeurd. Wat we ook zien hier, er werden geen offers gebracht. Er was gewoon geen heiliging. Het was een impulsief initiatief. En het is heel typisch, als je de geschiedenis van David leest, dan zie je regelmatig dat er gezegd wordt dat hij de Heere raadpleegde. Hier zien we dat niet, omdat ze gewoon naar eigen goeddunken gehandeld hebben. En ook voor ons vandaag is er steeds het gevaar dat wij gemanipuleerd worden door de tijdsgeest. Dat we de dingen van de wereld een beetje normaal beginnen te vinden. En weet u, als wij ons bezighouden met de tijdsgeest, wat krijg je dan? Dan krijg je een vermenging christendom, heidendom, met alle gevaren van dien. Ik heb nog een tekst gelezen, misschien kunt u die ook nog noteren. Jeremia 10, vers 2, dan moest ik dit lezen, of dan las ik dit. Gewen u niet aan de weg van de volken, want die zijn onzinnig. Als wij de onzinnigheid van de volkeren gaan meenemen in onze beleving van het geloof, dan zijn we verkeerd bezig. Zoals deze mensen. En weet u, deze mensen hadden de beste bedoelingen. En ik denk dat de meeste christenen vandaag ook de beste bedoelingen hebben. Maar het gaat er niet op de eerste plaats om of ik iets doe uit de beste bedoelingen. Maar het gaat er op de eerste plaats om, doe ik iets vanuit de opdracht die God heeft gegeven door zijn woord en door zijn geest. Hoe wordt die dood van Uzza genoemd? Oh, sorry, die daad. Onbedachtzaamheid, onvoorzichtigheid. Het kwam in feite voort uit een gebrek aan eerbied voor de door God zelf gegeven voorschriften van de eredienst. Kom ik weer bij het woordje schijnbaar. Schijnbaar. Het leek allemaal heel geestelijk. Maar het was in feite ongeestelijk. Mensen kunnen zich regelmatig door de schijn gemakkelijk om de tuin laten leiden. En wat doen ze dan? Dan scheren ze alle vroomheid die ze om zich heen zien over dezelfde kam. Maar wij mogen ons als christenen steeds afvragen. Is er sprake van bijbelse vroomheid of is er sprake van eigen vroomheid? En hierin zit weer een les. Als je een geregelde omgang hebt met heilige dingen, dan kun je er gemakkelijk de eerbied voor verliezen. Wat zat er in die ark, wat zat er in die kist? Onder andere de tafelen van het verbond met zijn volk, waarop God zelf geschreven had. Waar lagen die? Die lagen onder het verzoendeksel. Die lagen eigenlijk in de allerbelangrijkste plaats die er in die tijd maar was. Je zou kunnen zeggen, in het brandpunt van Gods aanwezigheid, in Gods heerlijkheid. Zijn woorden zijn heilig. Zijn verbond is heilig. Wij mogen de ernst van het evangelie niet vergeten. Want u en ik, we zijn een tempel van de Heilige Geest. En weet u, vandaag staan er ook groepen op. En die groepen, die citeren ook de Bijbel. En als je het oppervlakkig bekijkt, komen we weer bij het woordje schijnbaar, dan lijkt het aan de buitenkant prachtig en vroom. Net als die optocht, die eerste optocht die we hier tegenkomen. Maar men neemt het niet zo nauw met het woord van God. En daaraan kun je het herkennen. We gaan kijken hoe het afloopt. Vers 9 en 10. De kwaadheid van David die slaat al gauw om in ontzag voor God. Ja, dan moet toch wel een reden zijn geweest dat God zo gehandeld heeft. Hij is nog steeds diep bedroefd, geschokt. En dan laat hij die ark zo lang bij mensen onderbrengen. Bijna zeker een Obed-Edom, lezen we dan. Die daar in die straat woonde, zal ik maar zeggen. Maar hij stond wel bekend als een betrouwbaar man. Ik heb een vraag aan u. Stel nu, dit gebeuren had plaatsgevonden bij u in de straat. En u had het allemaal gezien. En David had bij u aangebeld. En hij had aan u gevraagd. Mag ik die ark niet zo lang bij u even binnenzetten een tijdje? Wat zou u dan geantwoord hebben? Ja, doe maar. Zet hem daarachter maar neer. Ik zal even plaats maken. Kunt u daar de ark neerzetten? Zou u dat gedaan hebben? Ik wel. Ik weet hoe het afloopt. Want wat zien wij namelijk in vers 11 en 12, het eerste gedeelte? Die mensen werden enorm gezegend in hun gezin en in hun bezit. En ik vind die man toch wel een moedig man hoor, die Obed-Edom. Dat hij zomaar die ark bij hem thuis laat neerzetten. En dan hoort David van die voorspoed. En we zijn inmiddels 3 maanden verder. En ik weet 100% zeker. Ik ga steeds voor de microfoon staan hier, maar die staat niet aan. Als ik iets belangrijks wil zeggen, dan zit hier, hè? Oké. Ik garandeer u dat David zijn boekrolletje opengedaan heeft. En ik garandeer u ook dat hij in Numeri 4, vers 15 terecht is gekomen en dat hij het heel duidelijk gezien heeft waar de fout lag. En we kunnen zeggen wat we willen. David zocht naar de juiste manier om God te dienen, ondanks zijn falen. En daarom heb ik het ook genoemd een nieuwe start. Hij heeft zichzelf onderzocht naar die tegenslag. Sommige mensen gooien dan het bijltje er maar neer. Nee, dat moet je niet doen. Je onderzoekt het, brengt het bij de Heer en je gaat weer verder. Hij bracht met God alles in het reine. En wat zien we dan in vers 12b? Er komt een nieuwe poging. Een nieuwe start. Een nieuwe kans. Dat is geweldig. Dat is ook vandaag mogelijk. Om een nieuwe start te maken. Een nieuwe start te maken met de Heer. Ze waren innerlijk vernieuwd. Er was, als ik dat zo hier bekijk, een nieuw elan. En nu zien we in vers 13 tot 15 dat ze precies deden zoals het moest. Ditmaal had de overste van de levieten de leiding over het vervoer. En dan zien we dat het goed georganiseerd werd. Er werd niks aan het toeval overgelaten. De ark werd netjes gedragen, met twee personen, met de stokken op de schouder. Trouwens, voor degene die het noteren, wil ik nog één keer zeggen, de laatste keer. In 1 Kronieken 15 vanaf vers 12 zie je die tweede poging eigenlijk heel duidelijk neergeschreven. 1 Kronieken 15 vers 12 tot 15. De ark was bedekt met kleden. En wat mij opvalt hier nu is in vers 17, het tweede gedeelte. Nu wordt er wel geofferd. Het middelpunt van de eredienst. Wij hebben een offer gebracht vanmorgen, een geestelijk offer. We hebben de Heer geprezen. En de Heer prijzen als je alleen bent, is prima, is heel goed. Maar de Heer prijzen samen met de andere christenen is het beste wat er is. En ik las van de week, of een paar weken geleden nog ergens, een citaat over lofprijzing. Ik citeer, lofprijzing is je leven in overeenstemming brengen met Gods wil. En dat willen we toch allemaal graag. David wil dan zijn fout goed maken. En wat doet hij dan? Met gejuich en met geluid van bazuinen. Een nieuwe stoet, een nieuwe optocht. En dan zien we vers 14 en 15. Dan begint hij, heb ik het idee, nog harder te huppelen en te springen dan de eerste keer. En dan zien we iets prachtigs geïllustreerd hier. Eigenlijk al een heenwijzing naar de Heer Jezus. Want wat doet David? Hij legt net als de Heer Jezus zijn koninklijke waardigheid af hier. Geen koningsmantel, geen praalwagen. Hij was nederig gekleed in een linnen lijfschort. Vermoedelijk had hij over die lijfschort nog een soort mantel, maar die zijn nogal vrij lang. En als je huppelt en springt en je mantel is te lang, dan kun je erover struikelen. Dus waarschijnlijk heeft hij de slippen van die mantel opgetrokken. Daardoor kwam er een gedeelte van dat witte kleed onderuit en misschien ook een stukje van zijn blote benen, dat zou kunnen. Maar ik vertel dit eigenlijk, omdat namelijk in vers 16 zien we dat op datzelfde ogenblik dat zij daar zo enthousiast Jeruzalem binnenkomen, kijkt ze uit het raam en hoe ziet zij dan op die optocht neer? Eigenlijk als een losgeslagen carnavalsbende. Zo kijkt zij op die optocht neer. Het is toch erg? En ze wordt hier trouwens met opzet de dochter van Saul genoemd, de eerste koning van Israël, want ze laat hier ook diezelfde negatieve gezindheid naar voren komen. En omdat ze, eigenlijk schaamt ze zich voor haar eigen man. Mijn man is koning van Israël, maar mijn man die gedraagt zich niet als een koning, springend en dansend als een zot. Ze schaamt zich, hij maakt zich belachelijk voor het volk. Ze minacht hem totaal. En dat is ook een belangrijke vraag in de context van dit gebeuren. Waarom doet zij zo moeilijk? Waarom wordt zij zo kwaad? Nou, ik denk dat er maar één reden voor is, namelijk deze. Omdat David nu wel God op de juiste manier de eer gaf. En als je de Heer de eer geeft, van handelt vanuit de schrift, dan komt er tegenstand, dan komt er strijd, dan gaat de vijand aan het werk als we het juist doen. Als we oppervlakkig zijn, hebben we geen last van de vijand, maar als we het woord van God serieus nemen, dan gaat dat absoluut gebeuren. En weet u, ze was gewoon jaloers dat haar vader geen koning meer was, maar dat haar man David koning was. En het is heel actueel, hè? Vers 20. David komt hier thuis enthousiast. Hey, we hebben de ark opgehaald. Het was fantastisch. We hebben offers gebracht. En nu deden we wel zoals het moest. Er was me toch een blijdschap. We hebben nog samen gegeten. He, dat kan ook wel eens zijn als je thuis komt na de dienst zondags. He. Het was weer een fijne dienst. En ja, een fijne dienstleiding vanmorgen. En ja, de preek viel wel tegen vanmorgen. Maar ja, nee, is maar grappig hoor. En dan kom je thuis. Of misschien wel. En dan kom je thuis en dan is men helemaal niet enthousiast. Dat is echt niet leuk. We hebben eens een man op de Bijbelstudie gehad en die wilde toch naar de dienst, maar zijn vrouw was daar niet mee eens. En als hij zondagsmorgens dan na de dienst thuis kwam, nou, die vrouw die zei de hele dag niks meer van kwaadheid. En Michal die overdrijft ongelooflijk. Hè? Dat is ook wat de wereld doet, hè? Over ons. Hè? Regelmatig overdrijven. En ik kan me nog herinneren, heel kort, dat onze zoon, die was toen nog in de puberleeftijd en was bevriend met de buurjongen, maar die ging mee naar een christelijk kamp, die buurjongen. Oké, De buurjongen had daar dan een beslissing voor Jezus genomen. En die moeder, onze buurvrouw, hè, die moeder van hem, weet u wat die ging vertellen? Die Adrie van den Berg. Elke keer als er iemand zich bekeert, krijgt hij een groot bedrag van de sekte. Dat ging zij rondbazuinen. Een groot bedrag. En Michal, die doet hier net of David onzedig door de straten van Jeruzalem gehuppeld heeft om indruk te maken op de meisjes. Zij wil alleen maar kwetsen. En hier zien we dat David zich vernedert, net als Messias, met een houding van een slaaf. Maar, dan is de vraag, als de wereld zo reageert, hoe moeten wij dan reageren? Nou, dat zien we hier ook in vers 21 en 22 als laatste verse. Wat doet David? Hij laat zich niet uit het veld slaan. Hij geeft een scherp antwoord, hij geeft een waardig antwoord en hij geeft een liefdevol antwoord, maar wel duidelijk. Hij wist ook heel goed waar het schoentje wrong, hè? Want het eerste wat hij zegt is, God heeft mij aangesteld in plaats van uw vader. En uw vader, die was niet toegewijd aan God. Wat heb je dan om op mij aan te merken? Dat is eigenlijk wat hij zegt. En bij die volgende woorden is hij waarschijnlijk ontroerd geraakt. En toen heeft hij dit gezegd. En ik sta er eigenlijk helemaal achter. Ik vind het fantastisch wat David hier zegt. Hoe ik me gedragen heb, dat heb ik gedaan om God te eren en dat ik verheugd ben in de Heer. En ik schaam me daar eigenlijk helemaal niet voor. Weet je, en als het moet, dan zal ik me in de toekomst nog meer vernederen. Dat is een antwoord. Het onzuivere oordeel van zijn vrouw, het onzuivere oordeel van de wereld, deert hem gewoon niet. Wat hij wel belangrijk vindt, het oordeel van God over de situatie. En dat had hij heel goed geleerd in deze geschiedenis. Ere van God, dat is waar het om gaat. Toen en ook vandaag. Amen.